Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Airmiles.
Die naam, dekt die eigenlijk nog wel de lading van wat jullie doen?
Nou ja, dat is de vraag, hè? Als je heel erg kijkt naar air, dan zou het niet zo kunnen zijn. Want dan zou je denken, oh, dat is luchtvaart. Maar miles, sparen van punten, dat zeker.
Noem één aspect dat bepalend is voor het succes van spaarprogramma's.
Dat je veel kunt sparen en bij meerdere partners.
Zeg eens eerlijk, willen jongeren dit eigenlijk nog wel?
Ja.
En, beste Noor, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Dat klanten graag beloond willen worden voor hun loyaliteit.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Noor Klo, de managing director van Airmiles. Van harte welkom.
Dankjewel.
Het programma bestaat in Nederland nu 28 jaar, 3,3 miljoen gebruikers. Zou je aan die andere 15 miljoen Nederlanders nog eens willen uitleggen wat het eigenlijk is?
Airmiles is het enige coalitieprogramma in Nederland, waar je dus bij meerdere partners kunt sparen. Dat maakt het ook uniek. Het zijn ook partners waar je bijna dagelijks komt.
Ja, Ethos, kan komen. Shell, Praxis.
Ja, Albert Heijn. Maar ook Mastercard en Ascent zijn onderdeel van ons programma. Ook Booking. Dus het zijn partners die je vaak tegenkomt. En op die manier kan je vrij snel sparen en ook inwisselen. Dat is interessant, want het is eigenlijk gewoon gratis. Je hoeft er weinig voor te doen, behalve dan natuurlijk je kaart te laten zien. Digitaal dan weliswaar of fysiek, wat je wil. En op die manier kan je sparen voor leuke dingen.
Even inzoomen op dat businessmodel. Want jullie hebben in feite twee klantgroepen. Hè? Je hebt aan de ene kant de bedrijven en aan de andere kant heb je de consument. Want Wat verkoop je nu precies aan wie?
Nou, eigenlijk is Airmiles een currency. Ja, die betalen de partners aan ons. Hè? Dus eigenlijk in principe kopen zij Airmiles bij ons in. En die Airmiles geven zij uit aan hun klanten. En die klanten wisselen die Airmiles weer in. Of bij de partners zelf of bij andere partijen. En uiteindelijk werkt het natuurlijk zo dat de partners, doordat de klanten dus kopen bij die partners, vaak ook meer kopen omdat ze Airmiles sparen. Dat is ook bewezen. Of vaker komen, hè, de frequentie verhogen.
Ja, het is een loyaliteitsprogramma.
Ja,
hè?
Precies. En daar valt het natuurlijk dan in de P&L. Hè. Daar valt de omzet dan, de extra omzet. En in feite het businessmodel voor ons werkt als volgt. Dat wij de punten verkopen, de Airmiles verkopen aan de partners. En dat wij daarnaast ook allerlei diensten aanbieden. Allerlei CRM-diensten.
Ja, maar daar gaan we straks nog wat nader op in. Ja,
want als je dan een voorbeeld neemt, hè, en je zegt bijvoorbeeld, ik ben Praxis en ik koop voor 100.000 euro Airmiles.
Ja.
Hoe werkt dat dan precies? Krijg ik dan een mandje waar ik zie wat die 100.000, wanneer het wordt uitgegeven of opgemaakt?
Nou ja, in principe is het zo dat als je dus koopt bij Praxis of bij welke partner dan ook, dan krijg je als klant Airmiles. Dus dat kunnen ze zelf bepalen hoe ze die inzetten.
Dus ze bepalen ook zelf de koers?
Ja. Nou ja, ze bepalen zelf de koers, maar dat wordt wel afgesproken onderling. Het is niet zo dat helemaal vrij is. Hè? Dus daar kijken we wel naar, want uiteindelijk willen we natuurlijk ook dat de klant een goede koers krijgt. Hè, dat is een beetje een afweging. Kan de klant snel sparen, dan kan je een iets andere koers hanteren dan als de klant wat langzamer kan sparen. Dus er wordt wel naar gekeken dat
met
het ook...
Met een andere koers bedoel je...
Dat de Airmile iets minder of meer waard is.
Ja, ja.
He, maar we proberen daar wel zoveel mogelijk dezelfde waarde in te hanteren. Want dan is het ook een logisch verhaal voor de klant.
Maar bijvoorbeeld als je dan een ton hebt aangekocht van Airmiles. En uiteindelijk worden dan zoveel klanten komen weer terug bij jou in de winkel.
Ja.
Wat rekent een Praxis dan gemiddeld af? Want die rekent dan voor zichzelf. Ik ben 1 of 2% geef ik uiteindelijk korting gemiddeld op klanten die weer terugkomen. En dat geef ik dan vorm in een Airmiles programma.
Ja, zo moet je het zien. Want uiteindelijk werkt het zo dat zo'n klant meer gaat opleveren. Dus dat kan je dan eventueel herinvesteren of deels herinvesteren in klantloyaliteit.
En zag je dat bijvoorbeeld zo'n prijs die je dan, je zei net dat bewezen is dat het meer oplevert. Dus ja. Je kunt aantonen dat klanten vaker dan terugkomen naar de winkel.
Ja, en zeker ook als ze bij meerdere partners sparen. Hè. Dus bijvoorbeeld, ze sparen bij 3 partners, dan blijkt dus dat ze per partner ook nog eens een keer meer uit gaan geven. Dus hoe vaker, hè, hoe meer partners, hoe hoger de omzet.
Ja, dat zou dat betekenen dat je dan niet meer naar de Gamma zou gaan, maar dan toch weer terug naar de Praxis.
Precies. Ja, precies. Ja.
Ja. Ja. Patrick, ben jij zelf eigenlijk een beetje een spaarder? Heb je ook een potje met DE-zegels thuis? Bonuskaart in je portemonnee?
Ja, ik vind het altijd heel snel gedoe. Dus als je dan bijvoorbeeld weer bij een nieuw bedrijf voorbij komt, of en je krijgt zo'n kaart, denk je, oh, wat een gedoe. Ja. Maar ik zag bijvoorbeeld bij een Albert Heijn heb ik dan zo'n account aangemaakt. Zodat je ook koopzegels daarbij spaart. Ja. En dan is het eigenlijk wel een gemakkelijk gevoel dat je
dan
denkt.
Dan gaat het automatisch.
Ja. En dan reken je wel meer boodschappen af. Dat doen we niet toch allemaal. Maar dan uiteindelijk denk je, oh, dan heb ik het niet door. Maar ik spaar stiekem toch wat.
Ja, bij ons thuis is het wel een dingetje. Want mijn vrouw die spaart wel heel erg. En ik ben daar niet zo van. Ik weiger zeg maar een soort van stelselmatig. Dus zij zegt elke keer als ik naar de Albert Heijn ga van, neem nou die bonuskaart mee.
Ja, ik herken het. Ik herken het. maar dat is natuurlijk bij mij ook beroepsdeformatie. Maar...
Snap ik.
Nee, maar het gemak is wel een hele belangrijke. Dus wat jij net zei, Patrick. Dus het feit dat je bij Albert Heijn kan je gebruik maken van het Mijn Albert Heijn programma. Ja. Dat is eigenlijk het loyaliteitsprogramma van Albert Heijn. Daar vallen meerdere dingen om. Bonuskaart, zegeltjes, maar ook dus airmiles. En dat is dus een gemak, want dan hoef je eigenlijk maar één keer een kaart te scannen en kan je overal aan deelnemen. En dat wat jij net zei, dat herken ik ook. Want uiteindelijk is het zo dat niet iedereen er altijd zin in heeft.
Is het maar ook, zie je dat verschil tussen mannen en vrouwen?
Ja,
ook heel
dat
erg?
Zie je wel. Ja. Dat wordt wel meer gespaard door vrouwen, dat klopt. Maar het is wel zo dat het ook heel veel samengespaard wordt. Dus toch inderdaad, en dat is ook wel de kracht van airmiles. En want wij hebben dus inderdaad die 3,3 miljoen klanten waar je net aan refereerde. Maar dat zijn 3,3 miljoen huishoudens eigenlijk. Hè? Dus er zijn vaak meerdere spaarders op één kaart. En dat is wat we ook met de rebranding heel erg naar voren hebben gehaald. Want dat samen sparen, dat is wel heel erg belangrijk voor ons programma.
Ja, want Patrick, als je even kijkt, gewoon sec naar het doel van spaarprogramma's. Er zijn geloof ik iets van 3 echt concrete doelstellingen daarbij, hè?
Ja, dus eigenlijk zie je 1 doelstelling is gewoon nieuwe klanten kunnen vinden. En als je dan kijkt naar de gemiddelde klantacquisitiekosten, dan hebben bedrijven daar best wel wat voor over. Dus bijvoorbeeld dat je zegt, bestel nou voor bijvoorbeeld €130 en krijg een gratis badhanddoeken set. Dat is 1. De andere is, je wilt ook klanten behouden. En wat Noor net zegt, dat gaat eigenlijk over zorgen dat iemand loyaliteit voelt. Dus dat betekent dat je hoe meer je koopt, hoe meer zegels. En uiteindelijk dat je daar een stukje beloning voor terugkrijgt. Bijvoorbeeld bij KLM, omdat je dan upgrades krijgt. Of daarmee punten spaart, zodat je ook weer tickets kunt afnemen. Of bij Albert Heijn voor een pannenset of iets anders. En het derde doel is eigenlijk weer klanten heractiveren. En dat vond ik eigenlijk wel opmerkelijk. Omdat je uiteindelijk ook wel ziet dat sommige mensen zijn al jarenlang klant. Maar er wordt eigenlijk niet zo heel veel mee gedaan. En zijn er zelf ook niet bewust van.
Ja, dus doe nu weer het aankoop en krijg van ons nog weer een cadeau, bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Hey, airmiles werd midden jaren 90 in Nederland geïntroduceerd. Het was geloof ik de eerste jaren echt een instant succes. Hè?
Ja,
iedereen deed mee.
Het was een van de weinige loyaliteitsprogramma's op dat moment in Nederland.
Ja. Ja. Inmiddels is er wel veel meer concurrentie. En ik moet zeggen, de afgelopen 10 jaar hoor ik er ook relatief weinig mensen meer over. Hoe verklaar je dat het qua populariteit toch niet meer... Ja, die mega-hit is van de jaren 90.
Nou, dat heeft inderdaad wel te maken met hoeveelheid programma's. Hè? Dus klanten die krijgen overal mogelijkheden voor loyaliteit. Of het nou de bakker is of bij welke keten dan ook. Overal kan je sparen. Dus wat dat betreft op een gegeven moment, wat jij ook net zei, heb ik er nog zin in. Hè? Dus dat is ook een belangrijke. En daarnaast is het zo dat, je moet wel bij die winkels komen. Dat is natuurlijk ook belangrijk.
Oh, ja.
Dus anders heeft het ook weinig zin om airmiles te gaan sparen.
Ja, want je moet naar die winkels. Is het ook als ik een online aankoop doe, dan kun je ook sparen.
Ja, ja.
Okay.
Maar je moet wel iets hebben met de partners van airmiles. Ja. Dus je moet er wel iets mee doen, want anders dan heeft het weinig zin om airmiles te sparen.
Ja, je ziet eigenlijk dat, om daarop in te haken, dat die BIS-modellen zijn altijd contextueel. Dus destijds zag je dat het een alternatief was omdat er weinig of geen spaarprogramma's waren. En dat uiteindelijk ook een bedrijf als KLM, natuurlijk airmiles, handig was. Want KLM die kon destijds voor de komst van het internet nog niet zo makkelijk hun overtollige stoelen verkopen. Dus je zag uiteindelijk, dat was ook wel de aanjager en het populair worden van zo'n heel businessmodel.
Want daar draaiden het de eerste jaren met name.
Maar niet alleen om vliegen hoor. Dat is een beetje, omdat het airmiles is dan een beetje, dan denk je het gaat alleen over vliegen. Het was toen al heel, heel breed aan partners. Hè? Er waren wel 20 partners die meededen.
Maar toch waren mensen, als ik had wat navragen gedaan.
Ja, dat ze spaarden mensen voor vliegtickets, ja, dat bedoel je. Ja, zeker. Ja, dat gebeurde. En dat was toen ook wel in die tijd natuurlijk iets wat onbereikbaar was voor heel veel mensen. Of althans, het was toen nog een stuk duurder. Dus als je dan via Airmas korting kon krijgen, en dat was natuurlijk hartstikke mooi. Het was toen ook een beetje het onbereikbare bereikbaar maken. En daar is Airmas heel groot op geworden.
Maar liggen er dan ook niet nog veel meer opportunities bij andere bedrijven om ook aan te sluiten bij Airmas?
Zeker.
Want bijvoorbeeld wat ik merkte vorig jaar, bijvoorbeeld bij een telecomprovider als KPN. Daar zeiden ze, hey, voor alle nieuwe klanten, die mogen dan de Formule 1 kijken.
Ja,
ik was zelf al
bestaande
klant. En dan denk je, dat is de kritiek, dat er voor bestaande klanten eigenlijk niets terugkomt.
Nee, maar daar zijn we ook heel hard mee bezig. Want wij willen het programma weer ook echt uitbreiden met nieuwe partners. We hebben dus natuurlijk onlangs Booking ook weer aangesloten. Daar kijken we continu naar, omdat het heel belangrijk is. En we willen daar vooral ook goed kijken naar de share of wallet van klanten. Van wat is nou belangrijk voor klanten in hun dagelijks bestaan, om waar geven ze het meeste geld aan uit? En hoe kun je daar dan inderdaad partnerships mee krijgen?
Ja, en eigenlijk zie je ook wat jij zegt, is dat het niet uitsluitend één programma is. Dus Booking heeft ook Genius.
Klopt, ja, dat hoeft.
Maar die zet er dan ook een Airmiles daarnaast.
Ja.
En wat is de motivatie dat ze meerdere programma's naast elkaar zetten?
Ja,
net
complementair,
als Albert
Heijn. Complementair aan elkaar. En dat is denk ik wel een hele belangrijke. Want bij heel veel programma's kan je korting krijgen. Bij ons kan je dus sparen voor leuke dingen en dan met name ook belevenissen. En bij ons is het ook nog eens een keer zo dat je Airmiles hoef je niet altijd te sparen voor jezelf, maar kan je ook delen met anderen. Kan je zelfs ook met familie en vrienden, maar ook met mensen die het niet zo breed hebben, kan je Airmiles meedelen. Dus het is een hele andere behoefte die vervuld wordt.
Ja, is dat ook anders ten opzichte van de jaren 90? Dat mensen tegenwoordig juist dat ook belangrijk vinden?
Ja, ook de jongere doelgroep. Wat jij net zei, van joh, hoe trek je die aan? Daar hebben we natuurlijk onderzoek naar gedaan, omdat dat voor ons een belangrijke doelgroep is. Hè? Vooral ook jonge gezinnen. En die zeggen, ja, het is heel makkelijk sparen. Maar ik hoef het niet altijd zelf te gebruiken. Dus als ik het kan delen met anderen, vind ik dat ook heel fijn. En daar hebben we dus ook echt op ingezet.
Nou, nog even over die wisselkoers. We hadden even wat bij elkaar gezocht. Dus als je kijkt naar Albert Heijn, dan geven ze een 1 airmile bij elke besteding van €2,50. Dan Ethos en Praxis doen dat voor €2. En bij Shell krijg je een airmile voor elke liter brandstof.
Ja.
En tank je dan Shell V-Power, dat ik me altijd afvraag wie tankt dat, maar goed. dan krijg je uiteindelijk 2 airmiles per liter. Is dat de bandbreedte waarbinnen?
Dan praat je over 1-2% korting ongeveer, hè?
Ja, maar waar je naar moet kijken is natuurlijk wel, als je nou bijvoorbeeld Shell, jij zegt V-Power, zij willen natuurlijk graag dat V-Power, dat vaker getankt wordt. Dus dan ga je dus proberen gedragsverandering via airmiles te bewerkstelligen. En dat is dus waarom er ook inderdaad verschillend wordt gekeken naar die koers van airmiles.
En bijvoorbeeld zo'n Mastercard, dan zie je bij elke betaling in het buitenland van €5 krijg je ook 1 airmile.
Ja.
Alleen dat betekent dus ook dat er relatief weinig buitenlandbetalingen zijn. Dus dat ze ook willen kijken dat je daar.
Nou, kijk, voor Mastercard natuurlijk cruciaal om te denken van, ja, weet je, ze willen natuurlijk dat je je Mastercard ook gebruikt om je ijsje af te rekenen. En niet alleen maar een eventuele grote betaling. He, dus het gangbaar maken van een Mastercard, altijd een Mastercard gebruiken in het buitenland, dat is natuurlijk wel waar Mastercard heel graag, die wil graag dat gestimuleerd wordt.
Ja. Patrick, jij zei in aanloop naar dit programma nog wel iets interessants tegen mij. Jij zegt van ja, op je balans, hè, de balans van die bedrijven, staat wel een verplichting om iets van waarde uit te keren aan klanten. En dat moet daar ook niet te lang op blijven staan.
Nee, dus kijk, ik ben wel benieuwd hoe Noor je daarnaar kijkt. Kijk, uiteindelijk als je die airmiles uitgeeft, die worden afgerekend door, neem in dit geval Albert Heijn. En uiteindelijk worden ze dan zeg maar op de kaart gezet, dus nog niet verzilverd, maar door consumenten. Dan staat er eigenlijk op de Albert Heijn of op de Airmiles balans een verplichting. Namelijk,
ja, klopt.
Iemand heeft ooit iets of recht op om nog een keer dat te kunnen verzilveren. En als je ziet dat je daar heel lang mee wacht, dan zit er heel veel geld vast in je club. En je mag uiteindelijk ook niet daar een resultaat voor schrijven. Dus
ja, hoe zie jij dat, Noor? Hoe
nee, dat is ook zo. En dat is ook de reden waarom wij heel erg goed kijken naar de inwisselmogelijkheden. Dus we hebben inwisselmogelijkheden waar klanten wat langer voor sparen. Dus bijvoorbeeld kaartjes voor de Efteling. Maar we hebben ook hele laagdrempelige inwisselingen mogelijkheden. Bijvoorbeeld bij de kassakorting bij Albert Heijn. Dat zal je vast wel eens gezien hebben bij de scankassa. Gaat natuurlijk heel makkelijk om daar al snel je airmiles in te wisselen. Dus we zijn aan het stimuleren uiteraard waard op heel veel manieren om die doorloopsnelheid van die airmiles te garanderen.
Want wat was de hurdel daar destijds van dat mensen dat niet verzilveren? Dachten ze er niet aan of wisten niet wat hun saldo was?
Meerdere oorzaken, inderdaad. Wat je zegt, soms is het ook, en dat is ook de reden waarom wij weer airmiles heel erg op de kaart hebben gezet en op de kaart aan het zetten zijn, dat mensen inderdaad het automatisch sparen het niet eens wisten dat ze aan het sparen waren. Dus dat is een belangrijke. Maar ook dat mensen langer sparen omdat ze voor iets sparen. Dat kan ook. Hè? Dus dat is, en er wel minder mogelijkheden waren voor kortere spaarmogelijkheden. Dus daar hebben we heel erg op geënt.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Met deze keer alles over airmiles. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we met Rutger Prent van Scale-Up Company.
Vandaag wil ik het bedrijf OSRE eruit pikken. OSRE is actief binnen het domein van vastgoedtransacties.
Opgericht in 2012 door Jurjan Thomas, toen de hele vastgoedmarkt zo ongeveer op zijn gat lag. En Rutger legt uit hoe nieuwe vastgoedprojecten destijds nog in de markt werden gezet.
Soms was er een website. Veel vaker waren er gewoon advertenties in kranten of in andere media. En als je geluk had, was er een klein e-mailadres te vinden. Dat was jouw interface met de makelaar in de meeste gevallen. En daar werden mailtjes over gestuurd. Maar ja, de makelaar was dat nog niet zo gewend. Dus in de meeste gevallen kreeg je eigenlijk helemaal geen reactie.
Oké, dan nu de oplossing waarmee OSRE kwam. Een digitaal platform voor projectontwikkelaars, woningcorporaties en andere vastgoedbeleggers, waarbij je niet per transactie afrekent, maar per gebruiker.
En hoe moet je dat zien? Dat ze eigenlijk twee componenten echt heel goed aan elkaar hebben gekoppeld. Is eigenlijk die hele journey van ik heb interesse tot aan ik krijg mijn sleutel voor de nieuwe woning. Nou, dat hebben ze volledig gedigitaliseerd, heel klantvriendelijk gemaakt, echt een journey. Die niet alleen alle vinkjes afvinkt wat betreft je loonstrook en je paspoort, et cetera. Maar het ook prettig maakt om je echt goed voor te bereiden op die stap.
En het online marketingstuk, hoe je aan klanten komt dus, is helemaal opgenomen in dat platform. En dat helpt ontwikkelaars om hun nieuwe projecten goed in de markt te zetten. Ook hoeven zij nu niet meer voor elk nieuw project een nieuwe website in de lucht te hangen. In 2019 is het bedrijf een partnership aangegaan met het Duitse Arion, dat software levert voor de vastgoedmarkt.
En ik denk dat dat interessant is, dat het kunnen partneren met partijen in de markt, hè, die strategisch een iets ander perspectief hebben, maar bijvoorbeeld een heleboel klanten en ook een beetje geld. Ja, dat is toch wel een heel mooi businessmodel om daarna je kindje niet alleen aan 200 projecten in Nederland te kunnen koppelen, maar aan 10.000 in het buitenland.
Goed, tot slot dan. Wat kunnen we eigenlijk van deze case leren?
Als je een mooie propositie hebt, een oplossing ziet voor een bestaande markt, maar die echt verstrekkend is of heel anders is dan wat er nu gebeurt, bedenk je dan toch echt dat je eerst die markt voor je zal moeten winnen. En dan bedoel ik nog ineens in het verkopen van je product. Maar in eerste instantie om awareness, bewustzijn te creëren in die markt.
En dat zei Rutger Prent van Scale-Up Company. Wij praten verder met Noor Klo, de managing director van Airmiles. Noor, jij kwam in 2019 bij deze club. Was dat toen al met het idee, we moeten dat businessmodel gaan aanpassen?
Ja, althans, ik wilde dat zelf heel graag.
Ja. En wat heb je sindsdien gedaan?
Nou, we hebben eigenlijk echt wel een hele grote transformatie hebben we doorgemaakt. Zijn we ook nog mee bezig. En dat eigenlijk op alle fronten. Gekeken uiteraard naar het programma aan zich. Hè. Dus hoe kunnen we dat weer veel relevanter maken voor een grotere doelgroep. Meerdere partners aansluiten. Andere inwisselproposities. Andere partners. Dat is een belangrijk. En ook een andere positionering. Hè. Ook echt goed gekeken van wat is er nodig. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel kijken, oké, zijn we er als bedrijf klaar voor? Nou, dat was nog op dat moment niet helemaal het geval. Dus dan ga je.
Wat moest je doen?
Nou, even naar het IT. We hebben natuurlijk best een heel grote IT-infrastructuur. Die toen 25 jaar bestond. Dus veel legacy.
Redelijk verouderd.
Ja, dus daar moest veel gebeuren. Dus de afgelopen jaren hebben we daar ook veel in geïnvesteerd. En hebben we bijvoorbeeld alles in de cloud gezet. Dat was heel veel zaken waren nog on-premise. We hebben API's aansluitingen gemaakt. Ook voor onze partners. We hebben ook heel veel gedaan aan privacy en security. Want je gaat met heel veel data om. Dat was op zich oké, maar dat kan veel beter. Dus voor ons ook echt een belangrijk speerpunt. Ja, dus we hebben op heel veel fronten, op het organisatiestructuur, de bemensing. We hebben eigenlijk aan alle knoppen gedraaid, ja, om het bedrijf ook klaar te maken voor de toekomst.
Dus dat is met name die IT-backbone, hè? Echt die hardware en die software die beter moest. Maar je zegt ook, we moesten ons anders gaan positioneren.
Ja.
Waar zat hem dan? Waar mikken jullie op?
Nou, heel erg de jonge gezinnen. Dus een nieuwe doelgroep proberen we aan te boren. Natuurlijk ook, want we hebben ook heel veel klanten die al heel lang, hè, die ook al inderdaad met ons meegegroeid zijn, die al heel lang Airmas sparen. Dus niet om die te vervreemden, helemaal niet. Dus vooral ook te laten staan waar je al goed in bent. Maar wel echt te kijken van, joh, wat is nou de behoefte van die nieuwe doelgroep? En dat is wat ik net al heel erg aangaf, hè, dat samen sparen, samen beleven met je gezin, met je vrienden.
En samen ook voor een goed doel.
Ja, en samen delen. Ja, dus en dat samen delen, dat zit hem heel erg op. Dat kan natuurlijk ook gewoon Airmas delen met vrienden zijn, familie. Maar kan ook inderdaad met mensen zijn die het goed kunnen gebruiken.
En als je kijkt naar de positionering, hè, dan zou ik me ook kunnen voorstellen, zijn eigenlijk wel een paar strategische vragen die je hebt. Omdat je uiteindelijk ook zou kunnen zeggen, ga ik dan positioneren op dat wat consumenten allemaal mogelijk kunnen maken, omdat ze ongemerkt sparen? Of ga je aan de kant van de bedrijven zeggen van, hey, wij zijn Salesforce met een loyaliteitsprogramma. Is het een soort softwarebedrijf?
Nee, dat klopt. Hè. Je hebt eigenlijk inderdaad naar partners toe een andere positionering, deels natuurlijk, dan naar klanten. Klanten gaat heel erg over de voorkant. Wat kun je doen met je Airmas? En hoe werkt het en hoe simpel is het? Want het gaat over laagdrempeligheid. Het gaat over het gemak van het sparen en inwisselen. En aan de kant bij de partners gaat het vooral ook over van, wat kan je er nou inderdaad mee in gedragsverandering, in omzetverhoging uiteindelijk? En wat is daar dan anders in? Daar kijken we vooral naar van, hoe simpel kunnen we het maken voor de partners? Hè? Dus heel simpel kan je aansluiten bij ons op het programma. Waardoor je al snel kan kijken, goh, is dit iets voor mij als bedrijf om Airmas uit te geven?
Maar kun jij aan die partner ook laten zien, als je met ons meedoet, dan is dit het resultaat, x omzetverhoging, x meer klanten.
Ja, wij kunnen wel inderdaad putten uit cases van onze huidige partners.
En qua softwareontwikkelingen, is dat dan iets? We hebben vaker scale-ups, start-ups, corporate bedrijven natuurlijk in ons programma. En dan is er wel of niet een bewuste keuze om echt zelf die software te ontwikkelen en te bouwen. Hoe kijk jij daarna? Is dat voor jullie dusdanig core business dat je dat zelf blijft ontwikkelen? Of is dat een bepaalde software die je toepast, waardoor je meer kunt focussen op het voeren van de currency en het aanjagen?
Ja, in principe is de software voor het voeren van de currency, hè, dat gaat gewoon via API-verbinding. Dus je maakt connectie met je partners voor de uitgifte en inwisseling van de Airmas. Dus eigenlijk is dat niet heel erg spannend. Als je het over het CRM-gedeelte hebt, hè, dus wij doen ook heel veel CRM-activiteiten voor onze partners. En daar kun je gewoon daar kun je op aansluiten, maar dat is niet verplicht. En dan, ja, dat hebben wij allemaal in-house. En een klant kan er ook voor kiezen om dat te zeggen van, nou, daar maak ik geen gebruik van. Ik doe dat zelf.
Ja, dus dan zouden ze bijvoorbeeld met Salesforce wel kunnen aansluiten. Of bijvoorbeeld een clubmanagement CM, die kunnen er ook weer op aansluiten.
Ja.
Jullie inkomstenstroom, daar hebben we het zojuist al even over gehad. Er zijn inkomsten vanuit de uitgifte van Airmiles. Jullie zijn in feite een soort bank. Maar je gaf net ook aan, ja, wij kunnen ook iets met die data.
Ja. Klopt.
Hoe passen jullie dat inmiddels toe?
Nou, we hebben meerdere toepassingen daarvoor. Hè? Dus omdat wij best wel over veel data beschikken, kan je inderdaad via slimme modellering kan je voorspellingen doen. Zo voorspellen we bijvoorbeeld de volgende klus bij Praxis. En we zijn
de volgende klus bij Praxis?
Ja, dus je bent in je klus journey. En dan zien wij dus door aankopen die de klant doet en dus wat er in een winkelmandje zit, kunnen we ook uiteindelijk weer via ook weer slimme modellering zien. Oké, nou goed, dan is deze klant toe aan de volgende. Kan je daar natuurlijk heel erg op enten. Dus we hebben verschillende CRM-programma's lopen voor onze partners. De een wat meer dan de andere. Dat is afhankelijk van de behoefte ook. We koppelen natuurlijk die data deels aan elkaar. Maar dat doen we wel op natuurlijk een hele GDPR-proof. Dus dat kan ook geanonimiseerd zijn. En op basis daarvan doen we voorspellingen.
En daar betalen jullie klanten dus voor?
Ja, dus ze betalen voor een stukje modellering. En ze betalen uiteindelijk ook voor een stukje bijvoorbeeld CRM, echt de direct marketing activiteit.
Want dan kan bijvoorbeeld een Praxis zien, oké, iemand koopt eerst een hek, vervolgens iets, een stukje groen. En daarna heeft hij waarschijnlijk een heggenschaar nodig. En daar kun je dan op je online marketing kun je daarop inzetten.
Ja. En bijvoorbeeld als je kijkt naar Adyen, die kon het eigenlijk het ook goed met die data. Maar die kon het ook zeg maar over de merken heen. Als je bijvoorbeeld kijkt voor een praxis specifiek, zie je dan ook wat je meer kunt bieden aan data die praxis niet zelf uit zijn eigen systeem
exact,
kan halen.
Exact, dat is natuurlijk de meerwaarde die je wil bieden als bedrijf. Dus je kijkt wel van, goh, wat weten wij meer dan een praxis zelf of een Mastercard zelf of welk bedrijf dan ook.
En als je dan die inkoop nog doet, hè, dus uiteindelijk over hoeveel omzet per jaar heb je dat en mag je dat dan als omzet verantwoorden? Dus als je bijvoorbeeld zegt, ik heb inkoop van een praxis van 100.000... zien jullie dat dan als omzet of zie je de omzet op het moment dat die RMA's verzilverd zijn?
Nou, in feite is de verzilvering ligt heel erg bij de partners uiteraard. Dus bij ons is het een inkomstenbron op het moment dat je inderdaad de uitgifte doet van de RMA's.
Ja.
Ja, en de andere inkomstenbron zijn die additionele diensten.
Is het voldoende 1-2% korting? In de perceptie van mensen, jaag je ze daarmee voldoende aan op te sparen? Want voor mij, ik gaf het net al een beetje aan, ik heb al snel zoiets van, ach ja, die 1%.
Ja, maar ja, jij zegt 1-2%, maar het gaat natuurlijk over het grotere getal. Hè. Uiteindelijk is het zo dat een klant natuurlijk niet voor 1-2% per se zijn bed uitkomt, afhankelijk natuurlijk van de grootte van het bedrag waar het over gaat. Maar waar het wel over gaat, is dat een klant uiteindelijk door iets langer te sparen, bijvoorbeeld wel een Eftelingkaartje bij elkaar spaart. En dat is wel interessant.
In mijn perceptie is het, ja, je spaart 5 jaar en je hebt uiteindelijk een handdoekenset.
Nou, dat zo.
Nee, ja. Ja, deze discussies voer ik thuis ook.
Iets te doen,
dat begrijp ik. Nee, maar precies, dat is helemaal waar hoor, wat jij ook zegt, Patrick. Want dat is uiteindelijk, dat is wel iets waar sommige klanten inderdaad wel zoiets van hebben. Oh, ik moet heel lang sparen voor iets. Maar dat hoeft helemaal niet. Je kunt dus ook heel kort sparen en meteen instant gratification krijgen. En dat is wel iets waar we gewoon veel meer, moeten we ook veel beter vertellen nog. Van joh, hoe laagdrempelig het ook is om in te wisselen. Hoe snel je al iets leuks kan doen.
Maar misschien om erop door te beduren. Dus ik ben nu geen RMA's klant. Wat kan ik dan doen om laagdrempelig aan de slag te gaan?
Nou, eerst een kaart aanschaffen.
Ja, maar nee. Dat kan ook een app zijn. Of moet je eerst een kaart?
Nee, uiteraard natuurlijk. Ja, dat is een app. Ik weet niet bij welke partners je van RMA's programma komt. Maar stel dat je altijd bij Albert Heijn zou komen. Ja, dat gaf je net aan. En Booking. Nou, Booking gaat echt hard. Want als je dus één keer een Booking doet, dan kan je zo al 10.000 RMA's bij elkaar sprokken.
Oh, zoveel?
Ja.
Oké.
Okay. Een goede tip.
Ja, en een set badhanddoeken is hoeveel airmiles ongeveer?
God, dat vraag je me.
Ja, dat weet je niet.
Dat weet ik niet zo uit mijn hoofd. Okay, maar kijk, weet je, die badhanddoeken blijft altijd interessant. Want ik vind het altijd grappig dat mensen altijd loyaliteitsprogramma's meteen relateren aan badhanddoekjes.
Hoe komt dat eigenlijk?
Ja, in Noord-Holland.
Dat is ooit zo ontstaan, denk ik. En dat is ook laagdrempelig, uiteraard. Maar je kan er ook mee naar de paté. Je kan ook mee, en dat is ook, dat heb je ook zo bij elkaar gespaard. Dus wat dat betreft zijn dat ook leukere dingen, denk ik, dan vaak dan badhanddoeken.
Ja. Patrick, businessmodellen zijn altijd in beweging. Is dat ook de grote uitdaging voor RMA's de komende jaren? Relevant blijven voor een zo groot mogelijke doelgroep?
Ja, ik denk ook wel als je nu naar RMA's kijkt, ook voor deze uitzending, dan denk je, het gaat uitsluitend over RMA's. Maar het is eigenlijk een portefeuille van businessmodellen die je hebt. Dus als ik naar RMA's kijk, heb je één businessmodel dat gaat over het in- en verkopen zeg maar, van die miles.
Ja.
En dan kun je daar eigenlijk de vraag stellen van, hoeveel groei zit er nog in dit model? En eigenlijk als ik denk over Eneco, KPN, dat soort partijen, dan denk ik, er zit natuurlijk nog veel meer groei. En ook aan de consumentenkant, omdat jij en ik ook nog meer kunnen sparen. Maar een andere is, als je dan specifieke programma's maakt, bijvoorbeeld door CRM-activiteiten te ontplooien, is het eigenlijk een ander businessmodel, maar die zit wel in jouw portefeuille. En het is goed om als bedrijf verschillende businessmodellen in verschillende mandjes te hebben zitten en voor elk van hen te kijken van waar zit dan mijn groei? Zodat je dat op een bepaalde manier kunt gaan organiseren en managen.
Ik zie jou knikken.
Ja, dat klopt. Dus helemaal waar wat je zegt. Dus dat is ook de reden. Wij kijken echt naar die twee businessmodellen en waar de groei zit. En dat kan heel anders zijn. Hè? Dus we kunnen partners aansluiten die puur alleen maar uitgifte doen. En we kunnen partners aansluiten die het juist heel fijn vinden als wij ook een heel groot gedeelte van hun CRM doen.
Noor Klo van RMiles, dankjewel voor jouw komst naar de studio en voor dit gesprek over RMiles. En Patrick en ik zijn er uiteraard volgende week weer. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.